Politieke verantwoordelijkheid is natuurlijk zonder meer een punt van waarheid. Daar zal de burgemeester niet aan ontkomen, hoe we dat ook verder in elkaar spijkeren. Dat is natuurlijk zo. Maar wat ik eigenlijk veel meer jammer of teleurstellend vind, is dat nu toch verschrikkelijk duidelijk geworden is dat in de totale structuur en organisatie, afgezien van het cellenhuis, maar tot aan de top aan toe, vanaf 81 tot 85 verschillende keren verschrikkelijk hard aan de bel getrokken is. Dat er vergaderingen zijn geweest van overlegorganen, van personeel, van de politie, van onderaf. Daar zijn dozenvol munitie afgeschoten in de richting van de korpsleiding om duidelijk te maken waar de knelpunten nou precies zaten. In al die tussentijd is er niets gebeurd, totdat er plotseling in het cellenhuis een nieuwe chef kwam. Dat was dan denk ik begin 85 zo ongeveer. Die heeft dan wederom opnieuw weer eens flink met de pot gerammeld. Dat is dan in maart geweest of zo van 85. Dan komt dat stuk toch bij de korpsleiding met nog een verhaal van een of andere commissaris daarbij. En dan blijft het daar liggen totdat ergens in augustus of zoiets de burgemeester plotseling akkoord gaat met een voorstel van een onderzoek van organisatie en efficiëntie. Ja. Nou, dan kun je dat verhaal erbij hangen van andere mensen die inmiddels klachten van het, de Vereniging Sociale Advocatuur, weet ik wat allemaal. Al die dingen bij elkaar maken gewoon hartstikke duidelijk dat, nou, het maakt eigenlijk niet zoveel, het vertelt mij, of het geeft mij de hamvraag, heeft die hoofdcommissaris nou van de Amsterdamse politie die zaken op elk moment dat zich dat afspeelde adequaat gemeld bij die burgemeester, zodat hij daar de juiste maatregelen op kon nemen? Want daar zit dan eigenlijk de hamvraag in.
En daaraan gekoppeld zou je kunnen zeggen, als de burgemeester dat niet heeft geweten, is hij daar dan ook niet politiek verantwoordelijk voor. Want de burgemeester die niet weet...
Op zich is hij politiek verantwoordelijk natuurlijk. Maar ik denk dat, kijk, we zitten nu eigenlijk een beetje zwarte pieten uit te delen. Hè, want dat is in feite waar het een beetje over gaat. Maar ik zou toch graag hoog willen houden dat als een hoofdcommissaris, wie die dan ook is, want ik vind Valken nog steeds een zeer te respecteren en aimabel mens, wat dat betreft persoonlijk zou ik hem niks kwalijk nemen, maar hij zit nu eenmaal op die stoel en dat kunnen we niet wegpoetsen. En ik zit me gewoon af te vragen, die zaken die allemaal aangedragen zijn door de dienstcommissie, door de sociale advocatuur, door weet ik veel wat allemaal.
De gemeenteraad.
Al die dingen, zijn die ooit aangeboden bij de burgemeester en van mijn part ter verantwoording in de gemeenteraad gebracht? Nee. Het eerste concrete wat we daar ooit van gezien hebben is op het moment dat het rapport van organisatie en efficiëntie bekend was. En dan komt er een lawine van rommel over die mensen heen natuurlijk, dat snap ik ook wel. En dan uiteindelijk, ik lees nu weer in een brief dat we toch met 40 arrestanten bewaardigd moeten doen. Terwijl heel principieel ook in de raad gezegd is, dus het moeten er 44 zijn, wil je verantwoord kunnen werken. Worden er alweer 4 afgeknipt om allerlei personele of financiële belangen.
Maar waar leidt dit naartoe? Leidt dit dan tot jouw uitspraak dat de positie van de heer Valken nog steeds houdbaar is of niet?
Nee, onhoudbaar, zegt hij.
Nou, ja, nee, maar dat wil ik. Nee, kijk, als je gaat praten over het verhaal wat in het NRC staat, dan wil ik daar nu van zeggen dat dat niet helemaal genuanceerd ook op papier gekomen is. Maar ik vind wel dat als we nou kijken dat de gemeentepolitie van Amsterdam een verschrikkelijke dreun krijgt, hè, want het is natuurlijk niet niks wat er allemaal in het rapport staat, hè, want ik bedoel, eerlijk gezegd zak je broek aan alle kanten van je gat af als je het leest. Dan zit ik mij gewoon af te vragen, kun je nou in alle redelijkheid nog ook vanuit je korps intern verwachten dat de mensen daar serieus naar gaan kijken, naar zo'n hoofdcommissaris of naar zo'n korpsleiding? Kun je dat ook nog extern verwachten dat je daar serieus mee genomen? Want het is natuurlijk toch wel even goed wat er gebeurt allemaal.
Nou, u stelt dus de positie van Valken ter discussie, dat begrijp ik.
Ja, ik ben niet die man die hem weg zal sturen.
Nee,
maar alleen, daar moet dus serieus goed naar gekeken worden. Want dat kan zo natuurlijk. En natuurlijk het verhaal van de burgemeester als politiek verantwoordelijk, jongen, daar kan niemand wat aan doen, dat is een waarheid, dat is een koe. Maar dat zegt nog steeds niks over de rol en de verantwoordelijkheid van de korpsleiding.
Nee. Dus vanuit de politie wordt er toch in dit geval de positie van meneer Valken enigszins ter discussie gesteld. Ja. Zoals je kunt afvragen waarom dat niet vanuit de politiek nu gebeurt met betrekking tot de positie van de burgemeester.
Ja, maar dat blijft nog staan. We kunnen alleen over Valken praten of over de hoofdcommissaris praten. Maar de korpsleiding bestaat natuurlijk uit meer mensen en in die laag waar de problemen zijn aangebracht en uiteindelijk niets mee gedaan is, daar zitten natuurlijk nog een aantal stappen tussen. Daar heeft het onderzoek ook niet op gericht. Nee. Maar ik denk dat dat nou juist de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is om dat soort dingen nou flink boven water te spitten. Nee. Want er is natuurlijk op de een of andere manier, denk ik, iets wat even is blijven liggen. En ik kan mij best voorstellen dat Fantijn met de beste bedoelingen alle politieke verantwoordelijkheid tot zich trekt.
Ja.
Maar dat neemt nog niets weg over wat er allemaal gebeurd is daar in het kader van het management.
Ik hoop dat de politiewoordvoerder, de heer Wilting, nog aan de lijn is.
Dat klopt, ja.
Ja, u heeft het gevolgd, neem ik aan. In feite wordt vanuit een flink deel van het personeel, hè, want de vakbond is toch de belangenbehartiger van het personeel, de positie van de politietop ter discussie gesteld. Hoe reageert u daarop?
Ik denk dat wij een hele duidelijke afspraak hebben gemaakt voor deze uitzending, dat ik zou aangeven waarom ik niet in deze uitzending wil zitten.
Dat mag u dan eerst doen.
En daar wil ik dan ook heel graag een verklaring over geven. Toen ik werd benaderd om aan deze uitzending deel te nemen, werd mij verteld dat onder andere de heer Kersting, maar ook Krakel Leo aan die uitzending zal deelnemen. Ik kan u zeggen dat, dat ik absoluut niet in een uitzending wil zitten, althans in één kamer, waarin ook Krakel Leo aanwezig is. Waarvan heel duidelijk is, en wat hij overigens ook zelf heeft aangegeven, dat hij op een of andere manier betrokkenheid heeft met de bewuste pamfletten die overal in de stad zijn opgehangen en de bedreigingen die daarna zijn geuit. Dat heeft ontzettend diep ingewerkt in de gezinnen van politiemensen en ik kan u zeggen dat ik zelf ook een slachtoffer daarvan ben geworden. Ja. Dus wat dat er gaat wil ik op geen enkele wijze in dezelfde zaal zitten met de mannen die, ik kan het niet maken voor het korps zelfs.
Ja, ik wil
daarnaast, als ik even verder mag, daarnaast moet ik zeggen dat ik mij op dit moment ook duidelijk ongelukkig zou voelen naast een man als advocaat Kersting te moeten zitten. En dat heeft dan te maken met de wijze waarop advocaat Kersting meent met de gegevens over deze zaak te moeten omspringen. Ik heb hem gisteravond gezien in het NOS-journaal. Waar hij duidelijk opzettelijk verdraaiing van feiten gaf en beschuldiging.
Maar wat bedoel je dan precies, meneer Wilting?
Laat u mij eventjes uitspreken. En beschuldiging in de richting van de hulpofficier van justitie. Dat heeft hij duidelijk gisteravond op het NOS-journaal laten zien. Waarin hij onder andere sprak over het plaatsen van Hans Kok in een ijskoude cel. Kijk, wanneer we de TNO-rapport erop naslaan, dan weten we precies hoe de temperatuur in de cel was.
Hoeveel was die?
Als ik even door mag gaan. Het is overigens niet de eerste keer naar in Vrij Nederland een verhaal had gestaan over het TNO-rapport. Was het de heer Kersting die als eerste riep dat het slechts om 5 graden Celsius ging in de cel, terwijl hij, of hij heeft het niet goed gelezen het rapport, of hij heeft ook toen opzettelijke gegevens onjuist weergegeven dat de beslissing om 5 graden ging, maar 5 graden lager dan in een gelijknamige cel. Laat me even uitspreken. Dat hij met al deze middelen, dat hij met alle middelen die de wet hem geeft probeert om volledig duidelijkheid in deze zaak te krijgen, kan niemand hem ontzeggen. Ik denk dat het ook zijn taak is. Maar opzettelijk onjuistheden vertellen is een advocaat onwaardig.
Nou, die mag die nu reageren.
En dat is iets, iets wat, wat wij hebben afgesproken van tevoren, dat ik deze verklaring zou geven. Inhoudelijk doe ik niet mee aan de discussie. Nee. Volgende week vindt er nog een discussie plaats in de gemeenteraad. En ik denk dat dat de juiste plaats is waar ook de discussie dan moet plaatsvinden. En daar zal hoofdcommissaris Valken en ook de burgemeester zich uiteraard gaan verantwoorden.
Meneer Wilting, u richt een beschuldiging aan de heer Kersting, die zal ik nu laten reageren erop.
Ja, nou laat ik eerst dan de beschuldiging wegnemen die... u doet hier trouwens beschuldigingen ten aanzien van 2 mensen. U zegt in eerste plaats dat Leo dan betrokken is. Ik bedoel, ik vind het vrij hard om dat zomaar voor een radio te gaan roepen dat Leo betrokken is bij het maken van de adviesjes. Punt 1. Punt 2. U zegt dat ik bepaalde dingen onjuist heb weergegeven. U zegt dat ik op het NOS-journaal gezegd heb dat Hans Kok gestorven is in een ijskoude cel en dat het niet klopt. Die conclusie handhaaf ik onverminderd. Het is gebleken dat er na aanleiding van de publicaties in Vrij Nederland een nader TNO-rapport is opgesteld waarin staat dat het in oktober warmer was dan 24 januari, de datum waarop de temperatuur is gemeten in de cel. Achteraf blijkt, vreemd misschien, maar toch juist, dat die temperatuur in januari was hoger dan de temperatuur in de nacht van 24 of 25 oktober. Die was namelijk 2 graden en januari is het 3 graden. Dus die conclusie van de TNO, die kunnen ze helemaal weer inslikken. Dat is toch ijskoud. Punt 2.
En daar, tot die slotsom komt...
5 graden, nee meneer, wilde ik zo nog iets. Hij zegt dat ik beweerd heb dat het niet zelf 5 graden was. Dat heb ik nooit beweerd. Dat heeft in de krant gestaan. Ik heb het nooit beweerd. Ik heb het precies gehouden aan wat er in Vrij Nederland heeft gestaan. Niet meer en niet minder. En om deze reden, meneer, wilde ik dit zomaar zeggen. Dat is krankzinnig. Vooral omdat meneer Wilting in deze zaak... de zaken altijd verkeerd heeft voorgesteld. Niet alleen ten aanzien van Hans Kok, maar ik noem bijvoorbeeld de zaak van Martin die door zijn arm geschoten is. Daarvan heeft meneer Wilding gezegd, er is een foto van gepubliceerd, dat het een trucfoto was. En daarna is het, heeft hij dat moeten inslikken, dat die foto die toen gemaakt is van die politieman die toen op Martin zijn pistool richtte, geen trucfoto was. Okay. Dus, en, nou goed, ik ga niet alle dingen herhalen. Die meneer Wilding in die zaak Kok allemaal verkeerd ervoor.
Nee, goed.
En om die reden te zeggen, nou ik wil niet met hem in een forum zetten.
Nee, Pim. We hebben de klimatologische dienst van het KNMI in de beeld even gebeld. Dat is iets heel simpels om te checken. En volgens de computers was het in de nacht van 24 op 25 oktober vorig jaar om 12 uur s'nachts 4 graden. En om 6 uur s'morgens 2 graden. Dus iets wat je heel simpel kan checken. En het lijkt me betrouwbare informatie.
Dat lijkt me nogal.
Nou, daar bent u het eens met
nogal koud, meneer Wilting.
Ja, er staat dus niet in.
Dat lijkt me nogal koud, 2 graden.
Buiten, ja.
Ja.
Dat was de buitentemperatuur, dat klopt. Maar u heeft ook duidelijk het TNO-rapport, gelezen waarin de binnentemperatuur wordt aangegeven.
Ja, maar het bleek dat die cel dus nogal koud was.
Ik heb het over de verklaring die meneer Kersting gisteravond heeft gegeven over het plaatsen van Hans Kok in een ijskoude cel. En dat is een verdraaiing van de tijd.
Ik zeg nou hoe het nou zit, maar het TNO-rapport dat nader opgemaakt, dat klopt ook niet. Dus u zit maar wat in het wilde weg te beweren en mij te beschuldigen.
Nou, ik houd mijn beschuldigingen zoals ik die zojuist...
Ja,
dan
moeten we even een stuk alleen maar wilden. U maakt iedere keer door die beschuldigingen en de vordering over de politie en de pers.
Ik heb
kunt u ook morgen weer inslikken.
Ik heb de stukken heel duidelijk gelezen.
Maar er is nogal wat kritiek ook geweest op de voorlichting van de kant van de politie. Trekt u zich dat persoonlijk aan? En niet alleen door mensen van buiten het korps, maar ook van de Rijksrecherche?
Ik moet u zeggen dat er een hele duidelijke verklaring is gegeven over de voorlichting zoals die in de beginfase is bedreven door de Amsterdamse politie en ook door mij is bedreven.
Hoe was die?
In de beginfase op de persconferentie, zoals u weet, zijn gegevens naar buiten gebracht die wij overigens zelf hadden gekregen om zoveel mogelijk openheid van zaken te geven, die wij inderdaad later hebben moeten intrekken. En dat is ook heel duidelijk.
Nou, dit kunt u ook weer intrekken morgen, wat u nou over mij zegt.
Nou, ik kan u zeggen dat...
Ik heb een briefje, meneer Wiltink. Straks moet u weer inslikken.
Ik zal u zeggen dat de gegevens die u zojuist naar buiten hebt gebracht en de beschuldiging aan uw adres...
Ga nou even het rapport goed lezen. Ik heb het ook niet goed doorgelezen. En dan pas kunt u tot de conclusie dat u mij het onrecht heeft beschuldigd. Dank u wel.
Oké, tot uw dienst.
Meneer Wiltink, nog een vraag. Reageert de politie op de opmerkingen van de Nederlandse Politiebond?
Ik heb u al gezegd dat ten aanzien van de opmerkingen die zojuist ook zijn geuit door de heer Eken, dat volgende week een politiecommissievergadering is en dat in de politiecommissievergadering hoofdcommissaris Valken en de burgemeester zich zullen moeten gaan verantwoorden.
Ja, ja.
Dat is ook de juiste plaats, denk ik.
Dus dan horen we meer daarover.
Leo, nog even heel kort en dan gaan we weer over de zaak zelf.
Ja, nee, ik geloof dat het al duidelijk is dat meneer Wild die voortdurend uitspraken doet, die voortdurend ook weer moet intrekken. En ik geloof dat ze toch wel iemand ziet spartelen die aan het einde van zijn carrière staat als voorlichter. Ik wil er verder ook geen woorden aan vuil maken. Ik zal onderzoeken of het mogelijk is om via rechtelijke stappen deze beschuldiging hem echt te laten inslikken.
Ja, dat doe ik ermee dan.
Afgesproken.
Met een dwangsom, meneer Wiltink.
Nou, dat weten we dan.
Ja, u kunt niet zomaar advocaten gaan beschuldigen als er geen bal van klopt.
Er is nu... Ja. Wat? Ja. Laten we teruggaan naar...
Nee.
Jij wolven met je hand mee. Laten we teruggaan naar de Nederlandse politiebond. Wat is nou de mogelijkheid, want die opmerkingen plaatsen nu, maar wat is nu de mogelijkheid voor een belangenbehartiger als u om daadwerkelijk iets in die politie, in dat politieapparaat te veranderen?
Oké. Nou, als we uitsluitend praten over het cellenhuisgebeuren, dan moeten we toch met z'n allen vaststellen, daar hebben wij met onze dienstcommissie ook verschrikkelijk hard aan meegewerkt vanaf januari, om de zaken met betrekking tot de organisatie en de structuur en de regelgeving in het cellenhuis op zo adequaat mogelijke wijze inhoud te geven. Nou, dat is denk ik aan de ene kant ook ten eerste in het belang van de mensen, maar ook zeker in het belang van de politie in het algemeen, want het is natuurlijk te gek wat er allemaal gebeurt. Dus nou, wat de regelgeving en de organisatie betreft, zijn we daar een stuk vooruit mee gekomen? Zei het dan dat de raad dat nog af moet serveren met de vraag van die 4 extra arrestanten bewaren? Dat klopt nu niet. Nou, verder denk ik dan in het kader van de belangenbehartiging van de mensen, zoals die voorwerpen van onderzoek waren of zo, kan ik alleen maar als belangenbehartiger zeggen dat gebleken is datgene wat wij als vakbond sedert januari, februari, november vorig jaar steeds geventileerd hebben, dat de zaak ten principale niet moet worden gezocht bij zeer te verwijten of zeer... Hoe moet je dat zeggen? Met facetten van schuld en opzet, zei Korthals altijd gisteravond of zo. Ja. Voor mij in ieder geval ten zeerste bevestigd is, en voor mijn bond ook, dat die mensen wat dat betreft niets valt te verwijten. En het enige werkelijke probleem wat eigenlijk ook al de Rijksrecherche dan, als je zo de stukken leest, in maart heeft gerapporteerd aan de burgemeester en de hoofdcommissaris. Ja, dat heeft ze waarschijnlijk van stijfheid of van schrik stijf gemaakt of van schrik doen verbleken. En vervolgens is er, ik weet niet wat allemaal gebeurd. Ja, ik denk dat alleen maar duidelijk is geworden hoe de situatie was en dat we meer moeten kijken naar het management. En in ieder geval in de overlegorganen binnen de politie zullen wij daar vast nog eens flink over tegen de dijk aan duwen. En wij zullen zeker contact zoeken met de gemeenteraadsleden om daar voor zover beschikbaar adequate informatie over te geven.
Weet de gemeenteraad dit niet dan?
Voor een deel weet de gemeenteraad dit wel, maar de keerzijde is natuurlijk ook als je gaat praten over meer gedetailleerde dingen, dan zit het gemiddelde raadslid toch ook even vertwijfeld te kijken, want die weet alle details natuurlijk niet. En ik denk toch dat een dienstcommissie of een vakbond per saldo een orgaan is wat daar een bijdrage in kan leveren.
Ja, daarom heb ik de vraag. Spreekt u gemeenteraadsleden wel eens aan buiten de officiële kanalen om?
Herhaaldelijk.
Herhaaldelijk. Dus ze zouden dan ook goed geïnformeerd kunnen zijn?
Zij zouden best goed geïnformeerd kunnen zijn, maar het is natuurlijk niet zo dat datgene wat de vakbond aan een politieke partij vertelt, want dat zijn er altijd twee hele verschillende organisaties, dat die per saldo ook woordelijk overnemen wat wij ze in de mond zouden willen leggen. Nee, mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en daar zullen ze hun keuzes mee moeten maken. Ik kan ze alleen maar aanbieden wat ik te geven heb.
Maar het feit dat de hele politieorganisatie als totaal nogal een verkalkte indruk maakt, dat de zaak weliswaar uitermate zorgvuldig altijd schijnt te moeten gebeuren vanwege juridische procedures, betekent tevens dat er qua management door de jaren heen, en dat is ook het hele reorganisatieproces van het afgelopen jaar, dat dat mondjesmaat altijd verandert. En dat is één grote bureaucratische kluwe daar, dat is ook duidelijk.
Hoofdcommissaris Valken, gisteren stelde Henk Kool van NRC Handelsblad de volgende vraag aan meneer Van Tijn. Is hoofdcommissaris Valken ooit in aanmerking gekomen voor een disciplinaire straf? En toen zei Van Tijn, nu, daar ben ik nou nooit op gekomen. Wat is uw reactie daarop?
Dat kan ik me wel begrijpen. Van kijk, Valken is een van de mensen die binnen het cultuurtje van politiebonzen altijd nog heeft aangegeven en gezorgd dat er wel eens waarachtig wat mocht veranderen. Maar nogmaals, de gezagsgetrouwheid in die cultuur is groter dan in enige andere cultuur die ik ken binnen het gemeentelijk apparaat. En zij zeggen, we hebben een dubbele verantwoordelijkheid, dus we moeten daar heel voorzichtig in zijn. Dus hebben wij ook altijd gezegd als Partij van de Arbeid, laten we nou in godsnaam onze informatie ook van de werkvloer van de politieman halen, want dan hoor je tenminste nog eens wat. En ik geef toe, die positie van Valken is moeilijk, maar je kan hem niet ontzeggen dat hij niet afgelopen jaren zijn uiterste best heeft gedaan in dat reorganisatieproces.
Nou, we hebben wel iets anders gehoord van de Nederlandse politiebond.
Nou, ik wil nog even één ding zeggen over het disciplinaire straffen van Valken of zo. Ja, dat vind ik bijna net zo onzinnig als het verhaal, je moet de brigadier die daar toevallig wachtcommandant de Serge was op die avond of die nacht, zou je disciplineren moeten straffen? Nee, het is in de organisatie een structureel probleem. Ik vind ook niet dat je,
ja, je moet toch over Valken zou moeten praten. Je moet toch een verantwoordelijke kunnen aanspreken. Wat gaan we nou krijgen?
Nee, maar er is een verschil tussen disciplinaire verantwoordelijkheid en tussen, ik zou dat dan bijna ook voor de hoofdcommissaris willen noemen, bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Dus moet het toch bij de burgemeester zijn? In dat
nee, geval. Want ik denk dat daar nog een weg tussen zit.
Nou, als een burger een misdrijf begaat, kan hij ook zeggen, ja, het is een maatschappelijk probleem waar ik in zit.
Maar wie heeft er nou een misdrijf begaan? Want
er is een moord gepleegd, zonder meer.
Ja,
dat
is onder...
Ik moet luisteren even.
Ja. Dat het door meerdere is de situatie. Dus je zult even afmaken.
Even kort nog.
Ja, en het wordt nu gedaan alsof hij aan nalatigheid overleden is. Ik bedoel, toen die mensen allemaal gearresteerd werden, zijn ze tot in de cel toe zijn ze mishandeld. En ja, dan kun je zeggen van als je zo iemand dan laat liggen en hij krijgt dan ook nog allerlei bijkomende toestanden te verwerken en daaraan overlijdt, ja, dan kun je zeggen het is nalatigheid. Maar er zijn wel degelijk mensen verantwoordelijk hiervoor geweest.
Nee, maar luister, ik wil één ding recht zetten. Voordat, want ik vind dat zo'n onzinnige discussie om over moord te praten, dat is toch een of ander raar geblokkeerd dilemma. Ja. Kijk, om te beginnen staat in het Rijksrecherche stuk, staat heel nadrukkelijk dat met betrekking tot Hans Kok, hij in ieder geval niet mishandeld is. Ja. Dan zit er ook nog een stuk statistisch overzicht bij van allerlei mensen uit de kraakbeweging ook die gehoord zijn, waarbij aan hun gevraagd of ze wel of niet mishandeld zijn. Als ik daar dan naar kijk, dan kunnen we hooguit concluderen dat er vast wel iemand een paar klappen gehad heeft. Maar het is niet zo dat iedereen die daar binnen is gebracht tot de bodem toe is afgetuigd.
Dat is een aperte leugen, want ik heb de twijfelachtige eer om mede-arrestant geweest zijn van Hans Kok. Ik ben erbij geweest hoe dat gegaan is. Daar is dus wel degelijk keihard geslagen daarbinnen. En dat is misschien dan nog de daden toe, dat kan je je dan nog voorstellen. Maar in de busjes zijn mensen mishandeld. In de ambulance zijn mensen mishandeld. Daar zijn getuigen van. En er staat hier in het verhaal van de conclusies van meneer Van Tijn, wat dus een persoonlijke interpretatie is van meneer Van Tijn, staat dat er niets van gebleken is, dat het dus niet waar is. Alle mededelingen die van krakersarrestanten zeiden zijn gedaan, waar heel veel moeite en tijd zijn, geen enkele mededeling is daar serieus van opgenomen, is niet terechtgekomen in deze onderzoeken worden niet meegenomen, behalve die opmerkingen van krakersarrestanten die toevallig in hun straatje te pas komen.
Henk Kersting. Ja, ik wou toch even zeggen over hoe het daar precies zit met juridische verantwoordelijkheid en hoeverre die verschilt tussen gewone burgers en politieagenten. Ik heb en dat is heel duidelijk, dat kan iedereen lezen, een arrest van de Hoge Raad. Daar is een keer een operatiezuster veroordeeld vanwege het feit dat ze tijdens een operatie het verkeerde potje pillen uit de kastbank. Deze vrouw die is dus veroordeeld wegens dood en schuld. Niet de zuster aan wie dat de potje pillen, en het ging ook om een serum wat gegeven is aan een verpleegster die de spuit daarmee vulde. Die zuster is niet voordeeld, die chirurg even min, maar deze zuster die is wel voordeeld. Omdat men gezegd heeft, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid in de situatie en die verantwoordelijkheid moet je nakomen. Dat geldt ook in deze situatie. In deze situatie, heb ik gisteren personeel gezegd, is een hele duidelijke verantwoordelijke te vinden. Dat is de hulpofficier voor justitie, die toen Hans Kok daar in verzekering werd gesteld. Hij was dood en doodziek. Dat is geconstateerd. De minister heeft zelfs gezegd in zijn verslag dat om 12 uur eigenlijk er geen redder meer aan was. Dus dan is men 11 uur, hè, toen hij kort voor de verzekering werd gesteld, was Hans Kok doodziek. Er zijn getuigen die hebben gezien dat deze hulpofficier van justitie Hans Kok nog op het gezicht heeft getikt, enzovoort, enzovoort. Hans Kok heeft zelf daarom op een dokter gevraagd en desondanks wordt deze man niet vervolgd. Sterker nog, er wordt ook geen disciplinaire maatregel genomen. En dat wil ik nog even kwijt, dat die juridische verantwoordelijkheid en ook disciplinair. Natuurlijk de politiek, daar hebben we net over gehad. Daarnaast heeft nog iedere persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat die bewakers betreft, ik heb heel vluchtig even de verhoren doorgelezen. Er is gebleken dat er helemaal geen sprake was van werkdruk. Men moest koffie serveren voor de politie. Er was één bewaker die had zijn huiscomputer meegenomen. Eén bewaker heeft de vriendin van zijn vrouw gebeld. Daar was hij de hele nacht mee bezig. Met telefoontjes plegen dus. En er was een bewaker bij die heeft nog een sollicitatiebrief geschreven naar zijn... misschien een toekomstige werkgever. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja, wat is nou een kleffe klessenkoop?
Je zegt dus dat Jeroen Saris als laatste, want we hebben nog maar 58 seconden.
Ik vind dat je toch op een ander punt moet beginnen. Iemand die van zijn vrijheid beroofd is, in een politiecel terechtkomt, heeft geen enkele mogelijkheid om zelf de buitenwereld te bereiken, is totaal afhankelijk van de daar aanwezige bewakers en politieagenten en dient dus ook daar onder verantwoordelijkheid van hun gezond uit te komen. Is zo iemand ziek, dan behoort zo iemand naar een ziekenhuis te gaan en niet daar langer te zitten. Want dat is niet de situatie waarin zo iemand verder verpleegd kan worden. Ik vind niet dat er sprake is in die zin van moord. Dat is ook niet uit de onderzoeken van de artsen gebleken. Die hebben elkaar op den duur, dacht ik, niet meer tegengesproken. Het is duidelijk dat dat niet... Nee, maar contra-expertise die door de familie is gevraagd, wijst hetzelfde uit.
Ja, dood door schuld wil je natuurlijk.
Maar er is iemand dood gegaan in de politiecel en dat... mag in Nederland niet gebeuren. Daar zijn degenen die daar waren ook mede verantwoordelijk voor. Of ze schuldig zijn is een andere vraag.
Maar dat was het. Straks zijn we er weer.